Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroom Panel.
Accountantskantoren staan onder grote druk om meer te doen tegen fraude. En welke invloed kan de activistische belegger Pelt uitoefenen bij Unilever? Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Ilona Haaier, onder andere commissaris bij Corbion, en Rob Oudman, hoofd Benelux bij de Amerikaanse zakenbank Houlihan Lokey. Welkom.
Dankjewel.
Eerste onderwerp is een ander onderwerp, namelijk de fusie van DSM met het Zwitserse Firmenich. Dinsdag bekendgemaakt. Fusiebedrijf krijgt 2 hoofdkantoren. 1 in Maastricht en 1 in het Zwitserse Kaisersaust. Daar wonen 2600 mensen. En Ilona, die ken jij allemaal persoonlijk.
Bijna. Ik heb er 5 jaar gewoond.
Dus dat wil zeggen, DSM is daar al actief. Even voor de mensen die dat niet weten. Je hebt een uitgebreid verleden bij DSM.
Ja.
Is het logisch dat DSM daar ook naartoe verhuist?
Nou, weet je, in feite is DSM voor meer dan de helft van de omzet, zo'n 2/3, al steeds in Zwitserland gevestigd geweest. En nog meer voor EBITDA. En dat is allemaal vanaf 2003, toen DSM Roche Vitamins heeft overgenomen, al vanuit Kaisersaust gerund. Vandaar dat ik er ook 5 jaar zat, want ik zat in de board van die divisie.
Ja, dus de verontwaardiging die ook bijvoorbeeld doorklonk in het hoofdredactioneel commentaar van het FD, daar gaat weer een groot bedrijf naar Zwitserland, die deel jij niet?
Nee, die deel ik wat minder. Het is zeker ook geen fiscaal gedreven fusie. Het is een hele strategische zet van DSM. Ik vind het zelf ook een hele goede en heel knap uitgevoerd ook nog eens een keer. Dat daarover later misschien meer. Maar het is geen fiscaal gedreven fusie. Het is een fusie dan wel overname met een Zwitsers familiebedrijf. En dit zal aan de onderhandelingstafel een rol hebben gespeeld. Maar ook dat DSM gewoon al voor meer dan de helft zelf in Zwitserland feitelijk zit.
Laten we kijken naar wat dan de moverende redenen waren voor DSM om het hoofdkantoor ook in Zwitserland te vestigen. Eerder gaf Dimitri de Vreeze een toelichting op BNR en hij is co-CEO van DSM.
Kijk, ik denk dat wij compleet anders zijn dan Shell en Unilever. Wij als DSM willen echt groeien hier in Nederland. Wij gaan trouwens niet van 2 hoofdkantoren naar 1. Wij gaan van 1 naar 2. Dus een groot verschil. En ik denk ook dat waar we nu staan in Delft, met de infrastructuur van Nederland, dat we voortborduren op de kracht van Nederland.
Die parallel met Unilever en Shell, het mag dan een ander verhaal zijn, maar hij ligt wel voor de hand, Rob.
Hij ligt voor de hand, maar ik denk dat dit echt wel heel knap gedaan is. En dat onderschrijf ik. Want eigenlijk was het natuurlijk met die 2 benen, met Material Science en Life Science, best wel een heel kwetsbaar bedrijf op de beurs. En want de beide ben je eigenlijk subscale. En afscheid nemen van je materials en focus op Life Science, daar waren ze eigenlijk heel subscale Life Science geweest. En ook heel kwetsbaar. Toch hebben ze dat ingezet. En je ziet dus dat op het moment dat ze de materials, dat laatste gedeelte, hadden verkocht, werd dit onmiddellijk aangekondigd. En dat is denk ik heel knap uitgevoerd om daarmee in één keer een van de grootste spelers in dat life science stuk te worden. En in een markt waar je naast Guy Vaudin eigenlijk geen andere hele grote spelers hebt. Dus ja, uiteindelijk.
Maar DSM is toch in deze verhouding wel de eisende partij, het grotere bedrijf.
Ja, daarom. Dus
maar waarom is het dan zo knap uitgevoerd? Als DSM zich meldt, dan.
Uiteindelijk, dit soort bedrijven zijn ontzettend lastig om te verwerven, om deals mee te doen. En het is. En je hebt nu een combinatie van en de geld en power, als ook zeg maar alle research en development om het echt groot te maken in een markt waar ze veel minder nu met deze omvang en met deze kennis aan boord veel minder kwetsbaar zijn. Dus ik denk dat het uiteindelijk voor BV Nederland dus heel goed is in plaats van slecht.
Nou, wat er knap aan is dat ze zo'n back-to-back deal hebben. Dus dat ze en op één dag de rest van materials verkopen en de aankondiging doen van de aankoop. Dus daarmee hebben ze voorkomen dat ze eerst materials hebben verkocht, een nog sterkere balanspositie zouden hebben, nog meer geld in huis, dan kwetsbaar voor overname. Dat hebben ze voorkomen. Dat is er knap aan.
En wat voor bedrijf hebben ze nu overgenomen? Of laat ik het persbericht volgen, met welk bedrijf zijn ze gefuseerd?
Ja, ik ken Firmenich ook goed. Het was natuurlijk een medespeler, dan wel mede concurrent. Zeker voor mijn divisie, die ik overigens in Delft heb geleid. En daarmee is denk ik het een strategisch heel sterke zet. Want DSM krijgt nu 4 divisies. De animal food, dierenvoeding, human food, vitamines zeg maar uit Zwitserland. Nutritional vitamins, nutritional food. Biotech, dus de functionele voedsel wat hier vanuit Delft wordt gerund. En zeg maar fragrances. En Delft wordt versterkt. Dus voor Nederland qua werkgelegenheid zie ik het eerder als positief. De biotech wordt daaronder gehangen, ook de biotech van Firmenich. En met Nederland en de Food Valley en gewoon het hele sterke wereldwijde positie die Nederland ook heeft in de food, met Wageningen en alles erop en eraan. Food Valley noemen we dat. Denk ik dat het wat dat betreft een positieve zet is voor Nederland.
Ja, ze blijven in control of their own destiny, ja, op deze manier. En dat is nogmaals veel beter voor BV Nederland dan als ze kwetsbaar zouden geweest zijn en zomaar door een hele grote andere partij overgenomen zouden zijn.
Over die divisies gesproken, misschien heb jij daar nog wel wat dichter op het vuur gezeten. FNV zegt in de Telegraaf, we zijn verbaasd over die stappen. We gaan nu van 3 naar 4. Het was juist een enorm gevecht om van 4 naar 3 divisies te gaan. Gaan we dat zo meteen weer meemaken met alle onderhandelingen en onzekerheden? Hier schudt al iemand heftig mee.
Nee, dat vind ik zelf niet juist. Want wat ook net al werd gezegd, DSM was en durft het nu wel te zeggen, het conglomeraat eigenlijk. Hè? Dus materialen en voedsel, net als Philips ooit was, ook een conglomeraat. Dan krijg je een discount op de beurs. Nou, dat verhaal. En ze hebben nu, ze zijn van 4 naar 3 gegaan omdat ze materialen hebben afgestoten. Maar ze focussen zich nu op voedsel plus. En dat maakt synergetisch en strategisch gewoon. Dat is duidelijk. En dus van 4 naar 3. 3 en 3 naar 4 is wat dat betreft een beetje appels en peren vergelijk.
Jij ziet het ook zo, begrijp
ik? Ja, nee, zeker. Want kijk, ik zit natuurlijk doe veel voeding deals in de voedingssector. En we willen natuurlijk met elkaar minder suiker, minder vetten, al dat soort prachtige zaken. Maar het moet wel goed smaken. En moet wel lekker zijn. Dus je ziet dat er heel veel synergie is tussen enerzijds hoe krijgen we vetten uit voedingsmiddelen, hoe krijgen we suikers uit voedingsmiddelen, hoe krijgen we dingen gezonder. Maar mensen moeten ook willen eten. En dat heeft alles te maken met smaak. Dus er zit een hele sterke logica in die verband. En je ziet ook als je dan kijkt naar hoe worden bedrijven gewaardeerd. Je ziet dat bedrijven die heel goed zijn, met name deze technologie, groeien hard en worden heel hoog gewaardeerd. En daar zet dit bedrijf zich nu op in. Dus daar word ik op zich wel enthousiast
over. Over fusies en overnames gesproken. Als je puur kijkt naar de aandeelhoudersverhouding, dan zie je dat DSM 65% van de aandelen houdt en Firmenich 35%, moest ook 3,5 miljard bijbetalen. Ja. Kun je dan nog met goed fatsoen spreken over een fusie of niet?
Nou ja, kijk, fusie, dat is maar net hoe je het bekijkt. Hè. Als je het kijkt naar...
Voor de vuist weg. DSM zegt, nee, maar je moet naar meer kijken dan naar financiën. Je moet ook kijken naar patenten, onderzoekslijnen. En dan kom je op een heel gelijk... situatie uit. Of is het nou gewoon een beetje bedoeld om de situatie zo te zetten?
Als je het puur financieel bekijkt, dan is DSM de leidende partij, zeg maar. Maar als je dan kijkt naar boordcompositie, dan zitten natuurlijk belangrijke CEO-rollen zijn Nederlands. Dus dan zou je dat ook op die manier een overname kunnen noemen. Maar een heel substantieel van de business zat al in Zwitserland. Dat wordt nog niet je sterker. Ja, en je brengt het bij elkaar samen. Ja, en wat mensen er maar een label aan geven, denk ik dan.
Maar dat is toch denk ik wel belangrijk, het label dat je er op zo'n dag aan kunt geven. En dat zegt ook wel iets voor de toekomst die je samen tegemoet gaat.
Ik vind het heel vriendelijk van DSM uitgedrukt.
Ja.
Kun jij het dan misschien toch, nu je niet meer zo direct verbonden bent aan DSM, iets minder onvriendelijk uitdrukken?
Nee, ja, dus ik fusie vind ik heel vriendelijk uitgedrukt. Als je kijkt naar de financiën en de CEO-posities en de Raad van Commissarissen en het feit dat weliswaar Zwitserland DSM als waar in Zwitserland zit, maar daar ook de top gewoon internationaal is, vind ik fusie vriendelijk. En dan zou je bijna kunnen spreken van een overname.
Firmenich komt er een beetje bekijkt vanaf?
Nou,
nee, want 3,5 miljard is leuk. En ze zullen een reden hebben gehad om dit aan te gaan. En ook de synergieën en de voordelen daarvan zien. Dus dat wil ik niet zeggen. Maar ik vind fusie wel vriendelijk, ja.
Ja, goed uitgedrukt. Ja, zeker.
Ja, maar jij zegt, joh, zo'n labeltje doet er eigenlijk niet toe. Ilona, kort samengevat, zegt hier, het is een overname.
Kijk, als je kijkt naar puur financieel, als je kijkt naar boordcompositie, is het een overname.
Dan kunnen we naar het volgende onderwerp.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het boardroompanel wordt gevormd door Ilona Haier en Rob Oudman. En we gaan het hebben over het accountantskantoor EY. Werkt aan een splitsing van zijn accountancy- en adviestak. Blijkt uit een bericht van de Financial Times. Het plan is een poging om belangenconflicten te voorkomen. Grote accountantskantoren zouden niet onafhankelijk zijn, omdat ze bij dezelfde bedrijven ook veel verdienen met hun adviestak. Dat is een discussie die al heel lang speelt. Overigens was de Big Four ook niet altijd even happig op een grote hervorming hiervan. Wat zit hier, denk jij, achter, Ilona?
Ja, Het is speculeren, maar ik kan eigenlijk alleen maar bedenken dat het verscherpt toezicht is en dat, dat wat daarvoor nodig is om aan te tonen dat er echt stevige Chinese walls zijn, dat er niks onderling wordt uitgewisseld, dat dat steeds meer drukt op de accountantskantoren met een adviestak. Maar ja, het is inderdaad een soort pendulum wat heen en weer blijft gaan in deze sector.
Absoluut. Ja, het is een vloek en een zegen eigenlijk voor zo'n kantoor. Je moet je voorstellen dat het grote geld wordt eigenlijk verdiend aan de adviestak. Maar de accountants zijn essentieel in het winnen van die nieuwe klanten. Dus accountancy is minder winstgevend, heftig gereguleerd, maar vaak wel een entry voor al die adviesjongens om ergens binnen te komen. Dus die adviestak die denkt...
Dat mag toch eigenlijk helemaal niet? Nu al niet? Om zowel de cijfers te controleren als
dat klopt,
advies te leveren?
Dus om door als het moment dat die conflicten, dat steeds sterker gaat doorspelen, steeds zwaarder gaat wegen, hè, dan zie je dus dat er weer afscheid worden genomen van de adviestak. En vervolgens zie je dan ook weer dat er een nieuwe wordt opgebouwd. En dat is al 30 jaar gaande. Dat is dat pendulum.
Dus als nu een stevige splitsing plaatsvindt, dan weet je dat in 2030, 2040 er toch weer allerlei aanpalende...
Ja, dat hebben ze weer iets anders bedacht. En dat hangt ook per geografie af. Hè? Want bijvoorbeeld in Frankrijk zijn de regels weer heel anders. Daar mogen weer bepaalde activiteiten absoluut niet samen met accountants. Dat mag in Nederland wel weer. In Amerika is het weer anders. In Duitsland is het weer anders. Dus het is in elk land is het voor al deze lokale...
Maar zijn die verdachtmakingen, misschien druk ik me niet helemaal netjes uit, maar zijn die op zijn plaats? Want je kunt ook misschien volhouden dat er al Chinese muren zijn. Inderdaad, er is een accountancy tak. En er is een adviestak en die kunnen prima naast elkaar en bij elkaar onder één dak opereren. Ja. Ja, maar kan dat of kan dat niet?
Ik ben daar sceptisch over. Commerciële belangen wegen zwaar. En uiteindelijk zijn ze als partners met elkaar verbonden, zijn in één partnership, dan kan dat inderdaad toch tot de verleiding niet weer staan om elkaar te helpen.
Ben jij er net zo sceptisch over, Ilona?
Ja, ik denk dat het op zich wel kan. Maar ik denk dat deze branche de schijn niet meer tegen wil hebben. Want er zijn zoveel soort van gebeurtenissen geweest de afgelopen jaren, waardoor ze denk ik wel kwetsbaar zijn voor ook schijn tegen. En dat ze al reputatiegewijs schaadt. Dus ik denk dat daar wellicht eens op gehandeld kan worden. Overigens denk ik bij EY dat men het er nog helemaal niet over uit is. Dus als je een beetje leest, dan zie je ook dat die Amerikaanse CEO's opgestapt, dat er conflict lijkt te zijn, dat de partnergroep, het is een partnergroep, dus yes. Het is niet een CEO die kan zeggen en zo doen we het. Er moet gestemd worden, dus ja, we moeten ook nog maar even zien wat er echt gaat gebeuren.
Maar als EY het doet, kunnen die andere drie dan schaap zijn. Achterblijven? Nee, toch eigenlijk?
Dat kan wel eens eerste schaap over de dam zijn. Dat dan de rest ook wat meer druk voelt.
Maar het is commercieel best lastig. Hè? Want voor die adviestakken is zo'n stempel van een Big Four is heel veel geld waard. Hè? Dat er Ernst & Young, Deloitte, PwC en op staat. Dat is, daar betaalt een klant ook voor. Want die kan ook naar die Big Four's wijzen. Ook al heeft het helemaal niks met accountancy te maken. Dat labeltje is best veel geld waard. Dus dat labeltje is veel geld waard. Die introducties, het netwerk wat het met zich meebrengt. Dus je moet als adviestak echt wel groot en sterk zijn. Wil je dat zomaar ook kunnen doen. En misschien is dat niet in alle geografie het geval.
Nog even terug naar de Nederlandse situatie wat betreft accountants. En dan komen we ook in discussies die al langer lopen. Volgens de AFM is er nog altijd sprake van een matig toezicht op fraude bij kantoren. En als er niet snel verbetering volgt, dan gaat het toezicht worden verscherpt. En er zijn al wat commissies in het leven geroepen, alweer afgerond met werkzaamheden. Ministers die hebben gezegd, nou, het kan zo niet anders, we moeten nu echt ingrijpen. AFM zegt, ja, die accountants die blijven achterwege, want ze hebben te weinig tijd, capaciteit laten wensen over. En er is ook angst om fraude te melden, omdat die, ja, als die er dan toch is, wel eerder gesignaleerd had kunnen worden. Denk jij dat recht doet aan hoe de situatie is?
Weet ik niet. Ik vind het toezicht behoorlijk scherp al wel. Voor zover ik dat kan zien, ook als commissaris zijnde. Dus ik heb te maken met die Big Four. En zeker in de audit committee. Vind ik het toezicht al scherp. En als je kijkt naar materiality en alle criteria die worden gesteld voor de audit rapportages die ze doen, hoe diep ze gaan.
Ja, want de AFM zegt nog eventjes toevoegend, accountants hebben te veel vertrouwen in de door hen gecontroleerde bedrijven. Ja, met andere woorden, het loopt wel los.
Dat ervaar ik niet zo. Nee. En misschien zit ik net in de uitzondering. Maar ik ervaar veel diepgang en veel graafwerk en veel detail. En dat kun je ook in de jaarverslagen, die zijn namelijk openbaar, kun je dat terugvinden. Hè? Materiality is zeg maar de grens die ze stellen. Hè? Als er iets gebeurt van een waarde X, van een bedrijf van 1 miljard omzet, als er iets gebeurt wat meer kost dan 1 ton, ik roep maar even wat, dan alles wat boven de ton is, dat onderzoeken ze. Ja, dat is veel. Dus ik ervaar het niet als oppervlakkig.
Kan de accountant dan dus blijkbaar nooit meer goed genoeg doen?
Nou ja, dat hou je. En wat het nadeel is natuurlijk alles, ook wat in het kleinere bedrijf gebeurt, wat misschien bij buiten de Big Four gebeurt, dat zijn ook mensen die onder de accountantsregels vallen. Dus daar kan natuurlijk ook impact hebben op de Big Four. Dus misschien is het ook niet zozeer de Big Four, maar het is natuurlijk een gigantische markt buiten de Big Four voor de rest van het MKB. Dus het is maar net, waar hebben we het over en met welk kanon willen we welke mug gaan schieten?
Nou ja, waar hebben we het over? We hebben het al heel lang over een en dezelfde accountantsector die niet uit zichzelf voldoende verbetering laat zien, die voortdurend onderwerp van discussie is van commissies, van de toezichthouder. Jij vindt dat er misschien wel eens gewoon genomen moet worden met hoe het nu is?
Dat is een groot verschil tussen van hoe is het bij de Big Four geregeld en hoe is het bij zeg maar de segmenten daaronder geregeld en hoe strak is, zitten ze daar inderdaad op het handhaven. Want ik weet gewoon bij in het MKB is het niveau van controles en vertrouwen inderdaad in de klant is natuurlijk anders dan hoe het bij de Big Four geregeld is.
Maar is dat vertrouwen in de klant er? Is dat vertrouwen in de klant er omdat er nou helemaal ook niet voldoende mankracht is om ervoor te zorgen dat er stevige, diepgaande controles worden uitgeoefend? Of is dat vertrouwen er omdat er nou helemaal een goede relatie is? Of een afhankelijkheid?
Je hebt natuurlijk de situatie dat een klant moet betalen voor iets wat wettelijk verplicht is. En dat is natuurlijk altijd best lastig. He, dus dan wil die klant er eigenlijk zit die klant, die accountant liever gaan dan komen. He, dus en binnen daar zijn wettelijke verplichtingen moet hij zijn werk doen en zijn rekening sturen en betaald krijgen. En dat is altijd een ingewikkelde relatie. En daarvoor hebben we wat wet en regelgeving. En ik denk dat bij de grote bedrijven en de grote firms dat behoorlijk goed geregeld is. Maar er is nog een veel grotere accountsmarkt erbuiten.
We gaan naar een andere ingewikkelde relatie die tussen een activistische aandeelhouder Nelson Peltz en Unilever. Vanaf 20 juli, misschien al eerder, krijgt hij een zetel in het bestuur van Unilever via het hedge fund Triumph Fund. Heeft hij een belang van 1,5% opgebouwd. En Peltz is niet de eerste, de beste. Hij wist al grote veranderingen te bewerkstelligen bij Procter & Gamble. Nu met 1,5% een zetel in het bestuur van Unilever. Mogen ze hun borst nat maken, Ilona?
Denk het wel. Heel kort, maar ik denk het wel.
Wat gaat
hij
doen?
Hij heeft een track record van ingrijpen. En hij heeft ook zelf een operationeel track record. Dus het is niet iemand die alleen maar vanuit een spreadsheet kijkt, maar die ook van binnen weet hoe een bedrijf wordt gerund. En ik vermoed, kijk, hij op zijn verleden afgaand. Hij houdt niet van bureaucratie, houdt niet van vet op de botten. Hij houdt niet van trage besluitvorming. Dus ik zie nog wel een soort kostenprogramma doorkomen bij Unilever. Zeker een focus en een versnelling. Ik heb uit quotes gelezen dat hij niet van ice cream houdt. Dus dat wordt nog wat bij Unilever. Nee, dat hij het niet not done vond dat Ben & Jerry's een politiek statement maakte in Israël. Palestijnse bezette gebieden. Maar ik verwacht van hem vooral kosten.
De topman
er
ook al iets over gezegd. Want er zouden al wat managers de laan uitgestuurd worden. Maar ik heb de laatste strategische update er toch nog even bijgepakt. Die was volgens mij net na die mislukte overname van die tak van GlaxoSmithKline voor een ontzettend groot bedrag. Waarvan de aandeelhouders ook dachten van, nou, dat is wel erg fors. Toen heeft Alan Jope, de topman, gezegd, nou, veel zal bij het oude blijven. Wij doen geen grote overnames meer. Geen grote desinvesteringen. Geen splitsing. We houden van onze merken. Daar zit ook heel veel waarde in. Dus dat houden we allemaal in de portefeuille. En dan, laten we zeggen, 1,5 maand later, dit bericht. Mag die strategische update dan bij het appelpapier?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er nog steeds wel geldt. Alleen je ziet wel dat ze de druk enorm ervaren binnen de boord van Unilever. En ze ervaren het op dusdanige manier dat ze denken, let's keep your friends close, but your enemies even closer. Dat ze denken, oké, als we deze meneer gewoon een serieuze rol geven, dan stellen we onze aanhouders ook gerust.
En ja, maar dat is geen ceremoniële rol, als ik Ilona goed begrijp. Iemand die gaat de handen uit de mouwen steken.
En dat past ook in het feit dat nu een Engelse PLC is. Hè? Dus in Engeland is het natuurlijk veel strakker, denk ik, in termen van hoe naar de aandeelhouder wordt gekeken in plaats van naar stakeholders. En ik denk dat ze zich daar hier tot deze set ook gedwongen voelde.
Maar in die strategische update gaat het over het verhogen van het dividend. We kopen het eigen aandelen in, ook om die aandeelhouder tevreden te stellen. Ja. Maar er is dus meer nodig, want deze
dat past dus kostenbesparingen bij en al dat soort zaken. En dat er moet inderdaad een meer return naar die aandeelhouder toe.
Maar passen er ook de grotere ingrepen bij? Dus wel splitsen, wel eens kijken welke merken passen erbij, welke niet.
Niet op korte termijn, maar dat is natuurlijk niet uitsluiten. Want Unilever blijft een verzameling van bedrijven die iets minder synergie hebben dan de nieuwe DSM-firmanie, gok ik.
Ik denk dat hij wat harder gaat ingrijpen.
En wie is hij dan? Hè? Want hij heeft dan een zetel in het bestuur, 1,5%. Dat is dan tamelijk serieus, maar het is ook weer niet zo dat je alleenheerser bent. Hij moet wel ruggensteun hebben.
Ja, dat heeft hij volgens mij ook. Als je het een beetje leest, dan heeft hij gebeld met verschillende aandeelhouders die dit steunen. En het is Pelts, hè? Ik bedoel, als die naam wordt genoemd, dan opeens.
En je zag de koers ook wel behoorlijk naar boven stuiteren.
Dus ik verwacht dat hij operationeel gaat ingrijpen en dat hij ook. Dus marge moet omhoog. Dat vooral snellere besluitvorming. Misschien mensen eruit, management lagen eruit. En ook iets van focus. Ja, ik verwacht eigenlijk wel dat er iets echt gaat
gebeuren. Als hij waarde wil creëren, dan neemt hij eerst de tijd voor het eerste. En dan pas voor het verkopen van onderdelen. Want anders ga je een probleem verkopen. Dat levert meestal niet zoveel geld
op. Maar marge moet omhoog. Dat is nou volgens mij juist het dossier waar Unilever mee worstelt. Hè? Inflatie en hoe duur kan die Magnum dan nog worden.
Ja, dat is in deze tijd is dat een hot.
Maar marge is niet alleen prijs. Nee, hè? Marge is ook kosten naar beneden. En dan wel, en dan komt het woord duurzaamheid, waar Unilever natuurlijk voor gaat. En ik ben benieuwd hoe dat wel of niet onder druk komt te staan.
Maar door een andere activistische aandeelhouder ook om beschimpt is. Hè? Hoezo duurzaamheid? Duurzaamheid van mayonaise. Amahoula. Ja. Moet gewoon lekker smaken.
Ja. Ja, dat klopt. Dus die zal ook wel aan de zijde van Pelt staan. En die had ook een paar procent en heeft het toen ook gehouden. Dus
Maar als ze snel dingen gaan verkopen, dan gaat vooral private equity er blij van worden, denk ik. Dus dat zullen ze toch heel slim moeten doen.
Te veel te bespreken in te weinig tijd. Dat is een goed teken in het boardroompanel. Ilona Haier, commissaris bij Corbion. Rob Oudman, hoofd Benelux bij Julien Loki. Dank voor jullie komst. Zometeen dan krijg je van onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg weer een update over de oorlog in Oekraïne.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.